Hebreeën 5, waar ik nu lees vanaf vers 7. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Tot zover. We hebben inmiddels uitgebreid stilgestaan bij vers 7 en 8, de vorige keren. Vers 7 en 8 die uitgebreid nadruk leggen op het feit dat de Heer Jezus Christus een gelovige was. Dat hij als Jezus van Nazareth in de dagen zijns vleeses dus leefde uit geloof in afhankelijkheid van zijn hemelse vader, of zou ik in dit verband misschien moeten zeggen, in afhankelijkheid van God die immers zijn woord gegeven had. De Heer Jezus dus die geloof geleerd heeft, want dat we hebben gezien dat dat de betekenis van de uitdrukking is, die geloof geleerd heeft, wel, uit hetgene heeft geleden. Geloof in de schriften uiteraard, maar geloof in de schriften wordt nou eenmaal bevorderd door inderdaad lijden. En dat is inderdaad wat met de Heer Jezus gebeurd is. En we hebben dan ook gezien de vorige keer dat de schrift tamelijk uitgebreid melding maakt van het geloof van Jezus Christus. Ik meen dat we vorige keer geëindigd zijn met 7 schriftplaatsen te zoeken, of te vinden eigenlijk, in het Nieuwe Testament, waar inderdaad over het geloof van Jezus Christus gesproken werd. Want de gedachte is dat de Heer Jezus, die voor ons tot zonde gemaakt werd en voor ons als zondaar dus de dood inging, dat hij werd opgewekt uit de dood, niet vanwege die zonde uiteraard, maar vanwege zijn geloof. En de gedachte is vervolgens dat als dat voor hem gold, dan gold dat voor ons ook en geldt dat voor ons ook. Want dat is wat de schrift zegt, namelijk dat we door genade en uit geloof gerechtvaardigd worden. Geloof is de basis, de grond van niet alleen onze zaligheid, maar ook in het bijzonder de grond voor de opstanding van de Heer Jezus Christus, waarvan we in de Statenvertaling tenminste nog lezen dat hij inderdaad een gelovige was. Daar zijn we min of meer mee geëindigd, maar neem niet weg dat er nog meer in meer schriftplaatsen daarover gesproken wordt. En ik maak van de gelegenheid gebruik om daar inderdaad nog eens een keer op in te gaan. Het is namelijk zo dat wij in 2 verschillende schriftgedeelten, namelijk in Romeinen en in Galaten, een uiteenzetting vinden over hoe een mens gerechtvaardigd wordt. Namelijk uit geloof. En om bij de laatste te beginnen, in de Galatenbrief wordt gezegd dat wij gerechtvaardigd worden uit geloof en niet uit werken der wet, want daar ligt de nadruk op, niet uit werken der wet. Heel de Galatenbrief spreekt immers over dat de mens niet door de wet gerechtvaardigd wordt, en als hij eenmaal gerechtvaardigd is, zou hij dus ook niet uit de wet of onder de wet moeten leven, dat is de strekking van de Galatenbrief. Dus niet uit werken der wet, maar uit geloof. En verder terug naar de Romeinenbrief wordt uiteengezet dat de mens gerechtvaardigd wordt inderdaad uit geloof en niet uit, nou ja, eigenlijk niet uit het vlees. Niet uit zijn oude mens en dus ook niet uit werken. En der wet komt daar natuurlijk ook voor, min of meer Romeinen 6 en zeker Romeinen 7, maar daar ligt dan in de brief zelf niet al te veel nadruk op. Maar beide brieven zeggen dus, een mens wordt niet gerechtvaardigd uit werken, maar uit geloof. En Romeinen zegt niet uit de werken van de oude mens in het algemeen, en Galaten zegt in het bijzonder niet uit de werken van het vlees. Maar de grondgedachte blijft natuurlijk gelijk. Maar het is opmerkelijk dat in deze beide brieven elk 7 keer sprake is van de uitdrukking uit geloof. Let op, ik heb het nou niet meer over de uitdrukking geloof van Jezus Christus. Die hebben we de vorige keer aangehaald, 7 keer in het Nieuwe Testament, bij mijn weten. Daar moet ik er altijd bij zeggen. Maar in Romeinen vinden we 7 de uitdrukking ek pisteos, dat wil zeggen uit geloof. En in Galaten vinden we dat precies eender, uit geloof. En de term uit geloof kan vertaald worden met op grond van geloof of vanwege het geloof. Uit betekent immers dat het ergens uit voortkomt, dat het ergens op gebaseerd is, dat ergens een conclusie uitgetrokken wordt. En het, niet alleen het Griekse, maar ook gewoon het Nederlandse woord uit kan heel goed vertaald worden in veel gevallen met op grond van. Maar we houden het maar gewoon bij uit, want in het Nederlands betekent het precies hetzelfde. Uit geloof. Wij vinden dat, en ik wil u die schriftplaatsen graag geven, want het zijn de moeite waard om ze ook inderdaad naast elkaar te leggen, alsof we dat nou niet al te uitgebreid doen. Maar wij vinden ze in ieder geval in Romeinen 1. Ik neem dus alleen het leerstellige deel van Romeinen en het leerstellige deel van Galaten. Beide vinden we de uitdrukking 7 keer. Beginnend in Romeinen 1, vers 17. Waarin vers 16 gesproken wordt over het evangelie van Christus. En waarover vers 17 dan zegt: want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde. In het evangelie van Christus dus. Rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie van Christus geopenbaard uit geloof. En vorige keer hebben we al even vastgesteld dat de strekking natuurlijk is uit het geloof van Jezus Christus. Maar goed, daar ga ik nou maar niet al te zeer meer op in. Maar het is uit geloof en in het bijzonder dus uit het geloof van Jezus Christus. Ik heb al gezegd, als er staat uit geloof, dan zou je je moeten afvragen uit wiens geloof. Dat kan dan ook altijd nog, hoewel het niet altijd de zaken doet. Het gaat om dat geloof en niet werken de basis is van de zaligheid. Maar daarna kun je altijd nog vragen, geloof van wie? Wiens geloof dan? En dan blijkt in veel gevallen dat heel dikwijls de bedoeling is uit het geloof van Jezus Christus. Maar niettemin uit geloof in het algemeen, dat is de grondwaarheid. En het kan dus ook dan toegepast worden op uit ons geloof. Dat kan zijn, maar het blijkt nogmaals in vele schriftplaatsen dat de gedachte niet zozeer is uit ons geloof, maar in de eerste plaats, want dat is het echte fundament, uit het geloof van Jezus Christus. En dat staat hier dus ook, want hier staat uit geloof tot geloof. En als we dan vragen uit geloof van wie, dan kan het alleen maar zijn uit het geloof van Jezus Christus. En daarna vragen we tot geloof van wie? En aangezien daarop geantwoord moet worden het geloof van allen die geloven, betekent het dus dat het eerste geloof wat hier genoemd is inderdaad het geloof van de Heer Jezus is. En mens wordt namelijk gerechtvaardigd uit het geloof van de Heer Jezus Christus. En de rechtvaardigheid komt uit zijn geloof en dus op grond van zijn geloof ook tot ons. En vandaar die uitdrukking uit en tot, dat is een hele mooie. Als je uit zou vertalen met op grond van, dan ben je een beetje die gedachte alweer kwijt. Hè? Dus je kunt beter laten staan uit, maar het had ook kunnen zijn op grond van. Op grond van het geloof van de Heer Jezus Christus worden wij gerechtvaardigd. En komt zijn rechtvaardigheid ook tot ons. Maar netter is te zeggen, zoals hier staat, uit zijn geloof komt zijn rechtvaardigheid en daarmee de rechtvaardigheid Gods ook inderdaad tot het onze, tot het geloof van ons. En daarna kun je de term geloof weglaten. Het komt namelijk uit hem tot ons. Het komt uit hem tot ons. Want uit hem en door hem en tot hem uiteindelijk zijn alle dingen. Maar goed, de zaligheid komt uit hem tot ons. Namelijk uit zijn geloof tot ons geloof. En we vinden de uitdrukking hier trouwens nog een keer. Want er staat is rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie van Christus geopenbaard. Uit geloof. En dan staat er gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En het aardige is, ik blijf daar altijd op wijzen, net zolang tot u het vervelend vindt, en dan ga ik er nog mee door. Ik blijf er namelijk op wijzen dat wat Paulus ook naar voren brengt aan gedachten, origineel of niet origineel, wat hij ook naar voren brengt, hij haalt het altijd uit het Oude Testament. Of het nou gaat om de zaligheid in het algemeen, of het gaat om de speciale positie van de gemeente in onze dagen met zijn hemelse roeping en erfenis, hij haalt het altijd uit het Oude Testament. Op een normale manier soms, en soms op een heel abnormale manier, zoals hier. Want dat is het geval, ja, een heel vreemde manier. Hij zegt namelijk dat in het Oude Testament al staat dat de rechtvaardige zal leven uit het geloof van wie? Uiteraard uit het geloof van Jezus Christus, dat hebben we net vastgesteld. In hetzelfde vers staat eerst uit geloof tot geloof. Uit die vergelijking blijkt dat uit geloof moet zijn, of bedoeld is in elk geval, uit geloof van Jezus Christus. En dan zegt hij, dat staat ook in het Oude Testament, want daar staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit het geloof van wie? Ja, uit het geloof van Jezus Christus.
Mijn rechtvaardige zal leven.
Ja, het punt is dat dit vers, als het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, altijd een beetje vrij aangehaald wordt. Hè? Er staat hier, maar het komt uit Habakkuk. Hè? Zal ik het eens aanhalen? Ik moet u niet zeggen dat ik zo lang over Hebreeën doe, hoor. Maar dan wil ik het wel even aanhalen. Hè? Uit Habakkuk 2. Ik zeg altijd dat er staat na hem. Maar goed. Habakkuk hoofdstuk 2. Nou, dan zal ik eens wat leuks laten zien. Is echt heel mooi. Dan kun je nieuwtestamentische waarheid, dat wil zeggen zelfs gemeentelijke waarheid, terugvinden in het Oude Testament op een gekke manier. Daar staat namelijk in vers 2: toen antwoordde mij de Heere en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, tabletten, dus het moet opgeschreven worden, pleittabletten. Stel het duidelijk op tafel, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht, dit visioen dus en deze profetieën uit Habakkuk, dit gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. Dat betekent in het algemeen, dat duurt nog wel even voor het vervuld wordt. Dat komt namelijk pas later dan je zou denken, dat betekent het. De uitdrukking vinden we ook in Daniel bij gelegenheid, hè? Daniel 8 bijvoorbeeld. Het visioen, het gezicht zal zijn tot een bestemde tijd. Dat betekent, het komt pas later, maar het komt heel definitief. En omdat het zo lang zou duren, staat er, schrijf het op, moet vastgelegd worden, opdat het bewaard blijft voor het nagedachte. Komt later dan je zou denken. Het zijn visioenen en profetieën over de komst van Christus in heerlijkheid, de verlossing van Israël en wat daarmee samenhangt. En ik hoop dat u daarvan inmiddels begrepen hebt, dat dat inderdaad wat later komt dan men oorspronkelijk wellicht zou verwachten. Namelijk niet bij de eerste komst, maar bij de wederkomst van Christus. Dat is de gedachte. En voor die tussentijd vooral zou het opgeschreven moeten worden. En dat staat hier. Want het gezicht zal nog van een bestemde tijd zijn. Dat staat er nog een keer. Dan zal hij het op het einde voortbrengen. En dat betekent nog een keer. Het zal pas later gebeuren. En niet dus, zoals we achteraf dan zeggen, bij de eerste komst van Christus. Hij zal het op het einde voortbrengen en niet liegen. Liegen is iemand iets voorspiegelen wat niet waar is. En dat is tamelijk negatief gezegd. Maar het is vaak ook een uitdrukking met een veel minder negatieve betekenis. Het kan ook gewoon betekenen een suggestie wekken ten onrechte. Dat wil zeggen, suggestie wekken bijvoorbeeld dat het koninkrijk onmiddellijk komt. En te zeggen, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, waarbij ieder normaal denkend mens denkt van, nou, dan komt het zeer binnenkort. En toen kwam het toch niet zeer binnenkort. Weet u nog, dat is liegen. Dat kan ook liegen zijn. De indruk wekken dat iets aanstaande is, terwijl het in werkelijkheid nog een poos zou duren. Dat kan. Ja. En hier staat, hij zal het op het einde voortbrengen, de vervulling van deze profetieën en van dit visioen. En hij zal niet liegen. Dan niet. Dus daarmee wordt verondersteld dat er sprake was van liegen in de dagen van de eerste komst van Christus. En ik zeg het nog een keer, liegen is heus niet hetzelfde als zondigen. Liegen is inderdaad om aan Israël het koninkrijk aan te bieden, te prediken, terwijl de prediker weet dat het niet komt, omdat het volk het toch niet zou geloven. Maar de prediker moest zeggen, het komt eraan, het is zeer nabij, het was ook nabij, maar niet in tijd. Al heeft men dat gedacht. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het was nabij, het werd hen voorgehouden. Want de Heer zegt het ook, Mozes zei het al, het is nabij u, het is niet ver. Het is nabij u, het is in uw mond en in uw hart. Dat is Deuteronomium 30. Want als je gelooft, en Romeinen 9, ook aangehaald dus door Paulus uit het Oude Testament. Want het is in uw mond en in uw hart. Zo dichtbij is dat koninkrijk, zo dichtbij is de zaligheid, zo dichtbij is het nieuwe verbond. Want als je gelooft, met het hart gelooft en met de mond beleidt, dan maak je deel uit van dat koninkrijk. Zo is het eigenlijk. Ja. En toch in andere zin is het ver weg, namelijk helemaal in de hemel. En of helemaal in de verre toekomst, 2000 jaar later, dan oorspronkelijk gepredikt. Maar in de toekomst, op het einde, de bestemde tijd, dan zal hij niet liegen, dan komt het werkelijk. En dan drukt hij het door. Ongelovig of niet. En dan staat er, zo hij vertoeft, verbijt hem. Dat betekent, mocht hij nog niet komen, wacht dan op hem. En u ziet, dat is precies waar het over gaat. Peter zei in Handelingen 3, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen, maar hij zei er niet bij dat het 2x1000 jaar zou duren. Later in zijn brief, in zijn laatste hoofdstuk van zijn laatste brief, zei hij het eigenlijk wel. Hè? Zei hij, nou ja, een dag is als 1000 jaar, dus het duurt inderdaad wel vrij lang. Had hij het over precies hetzelfde. Maar in Handelingen 3 zei hij dat niet. Hij zei, de hemel moet hem ontvangen tot de tijd der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En hij zegt, maar als je nu bekeert, komt hij nu. Want dat zei hij. En of je daarbij wist of men zich bekeren zou of niet, heeft er niks mee te maken. Het is gewoon de gedachte dat als men zich zou bekeren, zou hij komen. Er werd dus de indruk gewekt alsof het binnen afzienbare tijd zou gebeuren. Het zou niet zo zijn en daarom heet dat liegen. Goed. En indien hij dus niet komt, verbijt hem, verwacht hem, want hij zal zeker, gewisselijk, gewis, hè, gewisselijk betekent zeker, hij zal zeker komen, hij zal niet achterblijven. Dat is allemaal 2 Petrus 3 ook waar dat staat, hè, diezelfde gedachtegang. De Heer vertraagt de belofte niet. Hij zou na 2 dagen komen. Op de 3e dag uit de dood opstaan en dan komt het koninkrijk. Hij zou na 2 dagen komen. Maar Petrus zei, ja, maar een dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag en die andere dag is ook als 1000 jaar. Dus het is 2000 jaren. En na 2 dagen en op de 3e dag verschijnt hij wel degelijk. Maar het waren 2 andere dagen. En een andere 3e dag. En mocht men dus teleurgesteld zijn dat hij niet komt... Wel, hij zal komen, maar inderdaad op het einde, hij zal zeker komen, hij zal niet achterblijven. Hij zal niet achterblijven. Achter de wolk of zo, hè? Die van de, op de Olijfberg, dat weet u, hè? Hij zal toch zeker komen, maar na vertraging, om zo te zeggen. En dan vers 4, ziet zijn ziel verheft zich, en zijn ziel betekent gewoon hij, hè? Ziet hij verheft zich... Zij, zijn ziel namelijk, is niet recht in hem. Dat betekent gewoon, hij is niet recht. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, het eerste deel van het vers betekent gewoon dat hij zich zou verheffen. Dat hij dus niet langs een rechte weg zou gaan. Kortom, hij zou namelijk naar de hemel gaan om daarna weder te keren. En in het hele Oude Testament wordt dat aangeduid als een omweg. Als sinds Genesis wordt daarover gesproken, over een omweg. Dat men een, ja, nee, ja goed, nou een eenvoudig voorbeeld dan. Dat als men vanuit Egypte naar Kanaan wil, bij de verlossing uit Egypte, als de verlossing aanbreekt, dan staat er de Heer leidde hen niet op de weg naar Filistijnen, want dan zouden ze maar in de problemen komen, dus stuurde hij ze een andere weg, en ze wordt in plaats van Noordoost, Zuidoost. Stond haaks erop, andere kant op. Want men moest om het land der Filistijnen heen. En toen men later in Jozua, aan het eind van de omwandeling door de woestijn, zal ik maar zeggen, onder Jozua, door Edom zou trekken, toen kon dat ook niet. En toen moest men om Edom heen, een omweg, precies hetzelfde. En toen Abraham in Kanaan aankwam, ik spring maar wat heen en weer, wat hem beloofd was, moest hij meteen door naar Egypte, om daarna uit Egypte alsnog weder te keren, zijn omweg. En toen Jacob de erfenis zou ontvangen van Isaac, moest hij eerst naar, hoe heet het ook weer, hè? Paddan Aram, dan wel Haran, of hoe het maar heten mag, naar Syrië inderdaad. Onderweg kwam hij in Luz, dat betekent omweg. Men heeft alleen de naam veranderd, het heet meteen Bethel. Maar het heette Luz, omweg. Om van daaruit later alsnog weder te keren. En die hele situatie van Jacob daar is een uitbeelding in elk geval van onze bedeling. Die anderen trouwens ook allemaal, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Hè? Maar zo gaat dat. En zelfs toen de Messias kwam. In Kanaan, jawel. Toen moest hij meteen naar Egypte. Om van daaruit, pas na 2 jaar, weder te keren. En toen de Messias echt kwam bij zijn opstanding. Want toen verscheen de Messias eigenlijk pas echt. Toen verdween hij eerst naar het buitenland... Buiten de legerplaats dan wel naar de hemel, om bij de Hebreeënbrief terug te komen dan. Om pas in de toekomst ten andere malen gezien te worden van degene die hem verwachten tot zaligheid, Hebreeën 10. En dat is dus allemaal, alle keren hetzelfde verhaal. Dat doe ik nog maar uit mijn hoofd. Mag u blij zijn dat ik geen aantekeningen bij me heb, als praat de hele avond daarover. Hè? Zodra het zou komen, als de verlossing zal aanbreken, is er sprake van een omtrekkende beweging. Geen rechte lijn, maar inderdaad een omweg. En hier wordt gesproken over de komst van de Messias. Maar als hij komt, zal zijn ziel, zal hij zich verheffen. Hij zal namelijk verheven, verhoogd, verheerlijkt worden. Hij zal gezet worden aan de rechterhand Gods. Dus niet langs de rechte lijn, hij kwam in Jeruzalem enzovoort. Nee, hij ging terug naar de hemel om via de omweg alsnog te komen. Maar terwijl hij verdwenen is naar de hemel, terwijl hij verheven en verhoogd is en gezeten is op de hoge en verheven troon uit bijvoorbeeld Jesaja 6, wordt er gezegd, maar de rechtvaardige zal in die tussentijd, terwijl hij uiteraard verhoogd is en met zijn omweg bezig is, om zo te zeggen, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Je staat dus niet uit, maar staat door, maar dat maakt niks uit, want de gedachte blijft dezelfde, door zijn geloof namelijk. Vanwege zijn geloof, op grond van zijn geloof, wie het verschil kent mag het zeggen tussen die voorzetsels. Hè? Uit zijn geloof, er is één fout in het vers dus, van Habakkuk 2 vers 4, zijn had met een hoofdletter gemoeten. Ja, uit zijn geloof. Want het is de gelovige Christus die aangesteld werd tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Hebreeën 5, komen we net vandaan. Het volgende vers immers, wat we niet besproken hebben. Hij is van God genaamd, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is degene die vandaar inderdaad voor ons zorgt. En wel vanuit zijn geloof, want door zijn geloof en uit zijn geloof heeft hij die positie ontvangen en geeft hij ons leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En dat was weer 2 Petrus 1. En u ziet dat deze uitspraak, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, punt 1 moet worden toegepast op de Heer Jezus Christus. Het is zijn geloof waaruit wij leven. En punt 2, de hele tekst staat inderdaad in verband met een gedeelte wat echt over onze bedeling spreekt. En daaruit wordt het gehaald en toegepast op onze dagen. Zodat inderdaad wij zouden moeten leven uit zijn geloof en dus binnen het algemeen uit hem. Nou, dan laat ik het dan maar even bij. Waar gaan we even terug? Naar Romeinen 1. Er is dus inderdaad geschreven, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, maar in Habakkuk staat, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En het blijkt duidelijk genoeg hoe het dan zit. Uit hem, op grond van hem en wel uit zijn geloof. Dat staat er uitdrukkelijk genoeg. Nou, dat was Romeinen 1, vers 17. Daar staat de uitdrukking uit geloof, dus tweemaal. Daarna komen we terecht in hoofdstuk 3, waar we ook al even waren. Hoofdstuk 3, namelijk vers 26. In een tekst die ik niet verklaren kan, niet zo gauw tenminste, ik kan voldoen, maar dat neemt veel te veel tijd. Dat heb ik vorige keer trouwens ook gezegd. Maar er staat dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening, vers 25, en tot betoning, vers 26, tot demonstratie van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij. En dan word je en doorstrepen, staat recht niet. Omdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En om de tekst dan niet te verklaren, maar wel de uitdrukking. Er wordt dus gesproken over degene die uit het geloof van Jezus is. En die wordt volgens dit vers gerechtvaardigd. God rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. En daar gaat het maar om, betekent dat als wij gerechtvaardigd zijn of gerechtvaardigd gerekend worden door God zelf, dan is dat uit het geloof van Jezus. En dat staat er dus gewoon bij. Daarna vinden we de uitdrukking weer in vers 30, waar de vraag gesteld wordt, is zijn God der Joden of ook der Heidenen? En het antwoord is, hij is God der Joden en der Heidenen, vers 30, omdat hij, of nademaal hij, één God is, want dat staat er echt, dat hij één God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof. En de besnijdenis, dat is een andere term voor de Joden, degene die besneden zijn. Hij zal hen rechtvaardigen uit het geloof en ook de voorhuid. Dat zijn de heidenen dan, die onbesnedenen, zullen gerechtvaardigd worden door het geloof. En in plaats van nou verschil te leggen op de uitdrukkingen uit het geloof en door het geloof, doet u er beter aan om vast te stellen dat in dit vers helemaal niet over een verschil gesproken wordt, maar juist over een overeenkomst. Het gaat er juist om dat zowel Jood als heidenen door één God, door geloof, dan wel uit geloof, gerechtvaardigd worden. Want door geloof of uit geloof is in de praktijk precies hetzelfde, want het betekent op grond van. Dat hebben we net gezien. Toen we Habakkuk 2 en Romeinen 1 vergeleken. De ene tekst stond uit en de andere stond door. Maar het moet duidelijk zijn dat de betekenis gelijk blijft. En dat is hier dus ook zo. Zowel Jood als heiden worden op dezelfde wijze, namelijk door of uit geloof, door één God die maar één methode hanteert, gerechtvaardigd. En ze krijgen dezelfde rechtvaardigheid. Eén uit geloof en niet uit wet. Enzovoorts. Dan hebben we Romeinen 4 vers 16... Dat is mooie terminologie daar. Prachtig schriftgedeelte bij zijn zins. Bij mijn smaak moet ik eigenlijk zeggen. Er wordt namelijk gesproken over een belofte die aan Abraham gedaan is. En de vervulling van de belofte heet erfenis. Die komt namelijk pas na de dood. Het was een belofte over na de dood immers. De belofte aan Abraham was immers dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Zegt vers 13. Van Romeinen 4. En dat komt dus pas na de dood, vandaar dat de vervulling van de belofte ook gewoon als erfenis wordt aangeduid. Maar van die erfenis staat in vers 16. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij. En niet uit de wet. Want de gedachte is dat de belofte gedaan werd aan Abraham, dat weliswaar de wet daarbij kwam, maar dat is eigenlijk ook wat Galaten 3 daarvan zegt, de wet kwam 430 jaar later, maar niettemin de vervulling van de belofte en dus de erfenis is niet uit de wet, maar is uit genade. Niet uit werken der wet, maar uit genade. Dat staat hier ook. Zij is uit het geloof. Daarom is zij uit het geloof, de vervulling van de belofte dus. Dus uit het geloof, opdat zij naar genade zij. In overeenstemming, naar, het betekent immers in overeenstemming met, hè. Opdat zij naar, of in overeenstemming met, genade zij. En niet met de wet. En dan staat erbij waarom dat zo is. Ten einde de belofte vast zij. Want als het uit werken der wet zou zijn, dan zou de belofte ongetwijfeld nooit vervuld kunnen worden. Omdat niemand die wet kan houden. En omdat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem, want door de wet is kennis de zonde, maar dat was 3 vers 20. En om toch de vervulling van die belofte vast te stellen, zat er dus niks anders op dan die gewoon uit genade te geven aan degene die niet werkt, maar gelooft. En dat was Romeinen 4 vers 4. En dat ter wille van het verband dan, hè. Het is dus uit het geloof. Waarna de vraag weer is, uit wiens geloof? Nou, ik zeg altijd, meestal staat er meestal bij, en als er niks bij staat, moet je altijd de hoogste betekenis invullen, uiteraard, als het niet anders uit verband blijkt. Dus lees je gewoon uit het geloof van Jezus. Daarom is zij uit het geloof van Jezus Christus, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij, al den zaden, dat wil zeggen voor al het zaad, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat zaad dat uit het geloof Abrahams is, welk een vader is van ons allen. En je vindt dus de uitdrukking uit geloof 2 keer. Dat heb je toch, hè? Daarom is hij uit het geloof. Van wie? Van Christus. En de tweede keer. Maar ook dat zaad dat uit het geloof Abrahams. Wiens geloof? Geloof van Abraham. Leuk, hè? Dat uit het geloof van Abraham is. Ja. Want Abraham en Christus staan op dezelfde lijn. De belofte is gedaan aan Abraham namelijk, maar wordt vervuld aan het zaad van Abraham, het welk is Christus. Dan zit ik toch alweer in de gelaten brief natuurlijk. Maar het punt is dat de belofte aan Abraham gegeven werd op grond van zijn geloof. En de belofte is dus in ieder geval uit het geloof van Abraham, want anders zou er helemaal nooit een belofte gedaan zijn. Het was immers een belofte aan Abraham. Maar de vervulling van de belofte is aan Christus, maar eveneens gewoon op grond van het geloof van Christus. Een heel eenvoudig principe. Wij leren in het algemeen dat degene die gelooft erfgenaam is van Abraham, en deel krijgt aan de erfenis die Abraham beloofd werd uiteindelijk. Wel, aan Abraham werd hij gegeven op grond van geloof. Aan ons dus ook op grond van geloof. Maar daar ligt een heel belangrijke fase tussen. Dat is namelijk dat de belofte aan Abraham vervuld wordt aan de zoon van Abraham. Die uiteraard die belofte ontvangt op grond van het geloof. Zo'nzelfde geloof als wat Abraham had. Geloof namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En dat is het hele verhaal. Zodat hier weer bevestigd wordt de gedachte dat alles wat Christus ontvangen heeft, heeft hij ontvangen uit geloof, dan wel door geloof. Want dat is hetzelfde nogmaals. Nou, dan hebben wij nog 5 vers 1, want ik ruk me maar even los van het schriftgedeelte dan. Romeinen 5 vers 1 zou iedereen aan zijn hoofd moeten kennen. Namelijk, wij dan, gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof hebben vrede bij God. En de vraag is weer, uit wiens geloof? En we hebben niet de minste moeite om in te vullen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof van Jezus Christus hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan begrijp je ineens waarom dat erachter staat. Hè? Door onze Heer Jezus Christus. Het is namelijk door zijn geloof. En je doet er goed aan in gedachten dat dus zo in te vullen. Wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof van Jezus Christus hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan heb ik dus 2 keer natuurlijk hetzelfde gezegd. Nou, dat was 7 keer als u meegeteld hebt de uitdrukking uit geloof in Romeinen. En we vinden precies ook diezelfde uitdrukking 7 keer in het leerstellige deel van de Galatenbrief. Dat is in de eerste plaats Galaten 3 vers 7... In 2 vers 16 was al sprake van geloof van Jezus Christus. Maar ik ga meteen door naar 3 vers 7. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen. Er staat kinderen, maar de gedachte is zonen, erfgenamen. Dat is wat er echt staat, de huos, zonen. Erfgenamen. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Wel, uit het geloof van wat? Van wie? Maar dat vult maar hetzelfde in, dus geen enkel probleem. Uit het geloof van Jezus Christus. Want zo werden wij gerechtvaardigd. En daaruit en op grond daarvan zijn wij zonen en dus erfgenamen van Abraham. En dat betekent gewoon dat de belofte aan Abraham inderdaad aan ons vervuld wordt. En dat is dat we erfgenaam der wereld zijn, dus dat we eeuwig leven hebben. Dus vers 7 en dan vers 8. De schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof. Nou waarom niet, hè? Van Jezus Christus. Zou rechtvaardigen. Heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof. Ja, waarom niet? Van Jezus Christus dus zijn. Worden gezegend samen met de gelovige Abraham. En krijgen dus deel aan die belofte. Dat was al 3 keer inmiddels. 1 keer vers 7, 1 keer vers 8. En vers 9 en dan vers 11. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want, en de, ja, daar heb je hem weer hoor. We konden erop wachten. Habakkuk 2, vers 17, komt hier weer voor. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dezelfde verwijzing dus als daar straks uit Romeinen 1. En dus, en hier is het ook weer uit geloof. Hè? Mag dan zo zijn dat in het Hebreeuws kennelijk staat door geloof, dan wel dat men het zo vertaald heeft. Maar deze interpretatie lijkt me uitstekend. Uit het geloof van Jezus Christus. En dan in vers 12. Doch de wet is niet uit geloof. De wet is niet uit het geloof. Als wij uit geloof gerechtvaardigd zijn. Als we uit geloof zijn zalig geworden, als we bovendien uit geloof zouden leven, dan is dat dus niet onder de wet. Want dat is niet, de wet is niet uit het geloof. Nee. De wet is hooguit uit het vlees. Uit de werken. Toch de wet is niet uit het geloof, zegt vers 12. Maar wat de wet betreft wordt er gezegd, de mens die deze dingen doet. En doen is heel wat anders dan geloven. Hè? Dat wil zeggen, werken is heel wat anders dan geloven. En volgens Romeinen 4 vers 4 is het het tegengestelde. Er wordt een duidelijk scherp onderscheid gemaakt tussen die beide principes. Waarna wij terechtkomen in vers 22. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Nou, waar gaat het over? Wel over de wet. Over de belofte die eerst gedaan is. En de wet is 430 jaar later, zegt vers 17, daarbij gekomen. Maar de wet maakt de belofte niet teniet. De belofte blijft dus in stand. Waarna vers 18 zegt dat de erfenis, dat is de vervulling van de belofte dus, niet is uit de wet, maar inderdaad is uit, eigenlijk uit genade. God heeft ze Abraham, aan Abraham door de beloftenis genadiglijk, uit genade dus en niet uit werken, gegeven. En waartoe is dan de wet? Wel, die is er tijdelijk bijgesteld, zegt hij in het kort dan vers 19. En dan zegt vers 21, is de wet dan tegen de beloftenis de Gods? En dan zegt Paulus, nee, dat heb ik niet gezegd, dat zijn verre. De wet is niet in strijd met de beloftenis de Gods, maar staat er wel naast. Hij is er niet tegen, maar is een heel ander verhaal, de functie van de wet. En dan staat er maar, de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, eigenlijk gevangen genomen, opgesloten namelijk. De schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus, en die tekst hebben we dus vorige keer al aangehaald, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Daar heb je weer uit geloof tot geloof, dezelfde gedachte als van Romeinen 1. Dus de erfenis, de vervulling van de belofte, wordt uit het geloof van Jezus, op grond van zijn geloof, gegeven aan allen en iedereen die gelooft. Want er is geen onderscheid, want er is maar één God van Jood en Heiden. Nou ben ik met opzet weer terug dus in Romeinen 3, want die schriftgedeelden hangen in het bijzonder aan elkaar. Maar het is nog sterker, want dan lees ik toch maar door. Er staat, doch eer het geloof kwam, waren zij onder de wet in bewaring gesteld. Als je dat nog niet goed leest, dan denk je dat er staat dat er voordat dat er in de dagen van de wet en daarvoor ook geen geloof geweest zou zijn. Want er staat, eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Besloten dus, zoals ook vers 22 zei. Maar dat kan natuurlijk niet, want onder de wet waren er net zo goed gelovigen, er waren altijd gelovigen. Ook in de dagen van de wet. Dus dat is niet de betekenis. Maar het aardig is dat hier de term geloof staat, terwijl wezenlijk bedoeld is. Nou, wat is het bedoeld? Wie kwam er dan? Ja, dat is de Heer Jezus zelf bedoeld, het gaat over hem. Maar in plaats van dat hij bij namen genoemd wordt, in plaats van dat zijn persoon, zijn buitenkant wordt aangeduid, wordt zijn binnenkant aangeduid. Niet zijn uitwendige mens, maar zijn inwendige mens. Geloof wordt hij genoemd. Wie is hij? Hij is geloof. Dat is kenmerkend voor zijn wezen. En als je het dus uitgebreid wil zeggen, en beide dingen erin wil zeggen, wil zetten, hè? Je wil het begrip geloof laten staan omdat het er eenmaal staat, maar je wil duidelijk maken dat het gaat om de Heer Jezus, dan zit er niks anders op dan ook inderdaad te lezen, eer het geloof van Jezus Christus kwam. Maar beter is dan te zeggen, eer de gelovige Jezus kwam. Want daar gaat het om, hè? Over hem gaat het, ja.
Mag ik er toch op een kleine schaal van passie erop? Het is vuile typologie, maar anderzijds past het ook. Maar dan gaat het naar een lager niveau. Als Adam gezondigd heeft, zegt God tegen hem, stof, zei hij, van stof zoet geweten komt. Dat is een wetmatigheid die daarin ligt. Dus elke mens staat in de dood. Ja. Het is geen leven. Ja. Hij kwam in ongeloof. En dan hoort er geloof te zijn om vanuit die wetmatigheid ook weer als het ware leven te ontvangen.
Ja. Ja, het punt is dat in de oud-testamentische tijd wel geloof was, maar men ontving nog geen leven overigens.
Nee, maar op grond van zijn geloof zou hij ooit leven ontvangen.
Ja, dat is al zonder meer zo. Ja. Hij moet het nog ontvangen overigens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar hij zal het wel krijgen, ja. Maar de eerste gelovige die uit de dood opstond, daar gaat het hier over, hè. En dat is Christus. En voordat het eer het geloof kwam, betekent dat dus in de praktijk, eer de gelovige, Jezus Christus, uit de dood opstond, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest, hetzelfde besloten dus als uit vers 22, opgesloten onder de wet, tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Een geloof dat geopenbaard zou worden. Een geloof dat gedemonstreerd zou worden. Maar wie werd er geopenbaard? Christus. En zijn geloof werd gedemonstreerd. En daarom besteden wij er nu vrij veel aandacht aan. Aan de ene kant omdat de Bijbel het belangrijk vindt, aan de andere kant omdat daar eigenlijk, voor zover ik het gemerkt heb, nauwelijks over gesproken wordt. Door ons. En in de prediking. Je hoort altijd maar over ons geloof. En dan zo hoort men nog vaak van dat het ook al niet voldoende is, omdat men toch nog wel wat meer zou moeten doen dan alleen geloven. He? Maar het punt is, dat gaat nog niet eens om ons geloof in de eerste plaats, het gaat om zijn geloof. En hier wordt het zo belangrijk geacht dat zijn naam, de naam van de Heer Jezus Christus zelfs, wordt weggelaten en dat in plaats daarvan zijn belangrijkste kenmerk genoemd wordt, geloof. Eer het geloof kwam, is eer Christus kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Maar lees ook maar gewoon Christus. Eer Christus kwam, waren wij onder de wet. We zijn weer onder de wet besloten tot op Christus. Dan wel tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Nou, vers 24. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot het geloof dat geopenbaard zal worden. Had er ook kunnen staan, maar nu staat er gewoon Christus. En daar gaat het maar om. En let er nog even op, voor de goede orde, we hebben het vers nou toch. Zo dan de wet is onze, van wie? In ieder geval van de Joden. De wet is onze tuchtmeester, dat is netjes vertaald, want er staat eigenlijk opvoeden. Er staat ons Nederlandse woord pedagoog. Nou ja, dat is Grieks natuurlijk, maar pedagoog, ja. Het heeft iets met het begrip kind te maken. Opgroeien van een kind, we waren kinderen, maar dat is hoofdstuk 4 dat het zegt, hè. Nou goed, maar wij waren, zonder de wet is onze tuchtmeester, kinderen oppassen eigenlijk, geweest. Er zijn nog altijd die denken dat er staat, de wet is onze tuchtmeester, tot op Christus. Dat wil zeggen, zolang wij niet tot geloof komen, moeten wij onder de wet leven op zijn minst. En er zijn er genoeg die zich christenen noemen en die beweren dat de mens eerst lange tijd moet proberen te leven onder de wet, zo goed mogelijk, alvorens hij tot geloof mag komen wellicht, misschien. Of zijn sterfbed natuurlijk, niet eerder. Hè? Maar staat er niet. Zodan de wet is onze tuchtmeester geweest tot het geloof zou geopenbaard worden. Ofwel tot Christus zou geopenbaard worden. Tot Christus dus gewoon. Opdat wij uit het geloof, en daar staat de uitdrukking weer een keer, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En de vraag is natuurlijk weer uit wiens geloof. En het moet dus uiteraard weer zijn uit het geloof van Jezus Christus. En daar gaat het maar om. En dan weer vers 25. Maar als Christus gekomen is, maar er staat geloof. Als Christus gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Onder de wet dus. De tuchtmeester staat voor wet en geloof staat voor Christus. Je kunt nog meer invullen hoor. Want geloof staat voor Christus en staat dus voor de middelaar van het nieuwe verbond. Die trouwens al genoemd werd in vers 20. En dus kun je ook lezen, maar als het nieuwe verbond gekomen is, zo zijn wij niet meer onder het oude verbond. Maar daarmee zijn we uiteraard weer netjes terug in Hebreeën 5. En dat was ook even de bedoeling. Daar gaan we namelijk echt weer naar terug. Want daar staat inderdaad, in de versen waar we aan toe zijn, vers 9 en 10, staat dat hij oorzaak is geworden der eeuwige zaligheid. Ik zal heus niks overslaan in vers hoor, maar ik sluit even aan. Hè. Daar staat er dat hij oorzaak is geworden van eeuwige zaligheid. Jawel, want de eeuwige zaligheid komt voort uit hem. Nee, uit zijn geloof. Maar we hebben net in de Galaten gezien dat geloof van Jezus Christus gewoon vervangen kan worden door geloof en gewoon door Christus. We zijn namelijk uit hem, uit geloof, uit Christus, uit het geloof van Jezus Christus, inderdaad zalig geworden. Dus inderdaad, hij, en dus daarmee het geloof, is oorzaak, bron van eeuwige zaligheid. En eeuwig wil zeggen onvergankelijk. Velen denken dat eeuwig alleen maar betekent altijd durend. En dat is het eerste misverstand. Want vervolgens is het in elk geval zo dat eeuwig ook betekent overal. Dat kan het ook zijn, hangt van het verband af. Het is een tijdsaanduiding of een plaatsaanduiding. Maar het is nog meer dan dat, want eeuwig betekent ook onvergankelijk. En onvergankelijk betekent dat het niet afgenomen kan worden. Ja, onvergankelijk leven wil zeggen dat het niet kan overgaan. Die uitdrukking kent u toch, hè? Ja, je hebt overgankelijk en onovergankelijk, dat weet u toch? Je hebt overgankelijk leven, dat kun je kwijtraken. Zelfs doorgeven op zich tot een zekere hoogte. Een onvergankelijk, dan wel onovergankelijk leven, is inderdaad leven wat je niet meer kwijtraakt. Een eeuwige zaligheid is dus inderdaad definitieve zaligheid. En dus voor altijd en ook onafhankelijk van waar je je bevindt. Overal namelijk. Daarom zegt Paulus ook in 2 Korinthe 3 dat hij altijd en overal, dat is eigenlijk ook gewoon eeuwig, dat hij altijd en overal een goede reuk is van Christus. Dat is eeuwig namelijk. Dus altijd, overal en je kan het niet meer kwijtraken. Hij is dus voor allen die in hem geloven. Dat staat er niet, maar er staat voor allen die hem gehoorzaam zijn. Vers 9 nog weer, hè? Maar dat betekent uiteraard, voor allen die hem geloven, is hij oorzaak der eeuwige zaligheid. En hier staat dus eigenlijk ook dat de zaligheid is uit het geloof van Jezus Christus, die immers oorzaak is der eeuwige zaligheid, tot het geloof van ons. Want het is voor allen die hem gehoorzaam zijn, namelijk geloven. Het is volstrekt dezelfde gedachte als in Galaten en in Romeinen. Hij is voor allen die in hem weer geloven een bron, oorzaak der eeuwige zaligheid. En dat oorzaak, dat druk je uit in met het woord uit. Hè, op grond van uit enzovoort. En dan het begin van het vers. Daar staat geheiligd zijnde, dat is een misverstand. Maar dat is een misverstand, tot mijn verbijstering moet ik zeggen, kwam ik er net pas achter. Terwijl ik orgel speelde, pas, kwam ik erachter. Dat is gek, maar het is zo. Dat het woord niet alleen hier verkeerd vertaald is, maar op nog een paar plaatsen in Hebreeën. En dan moet ik me even excuseren, want nou had ik het eigenlijk nog een keer wat degelijker na moeten zoeken. Dat kan ik nou niet meer, want ik heb geen Grieks bij me, dus er zit weinig anders op. Maar ik zal u zeggen wat ik gevonden heb. In de eerste plaats, er staat geheiligd, maar dat is echt verkeerd vertaald. Dat heb ik echt gezien. Namelijk, er staat in werkelijkheid volmaakt zijnde. Of volmaakt geworden. Het is eigenlijk een werkwoord. Het Griekse teleio. En dat betekent volmaakt zijnde. Het wordt ook in de nieuwe vertaling gewoon vertaald met volwassen zijnde, volgroeid zijnde, meerderjarig geworden, volwassen. Maar helemaal in de grond betekent het het einddoel. Het doel dus, het einde bereikt hebbende. In de gedachte van iets gaat een ontwikkeling door. En als de ontwikkeling voltooid is, is het einde bereikt. Soms wordt de ontwikkeling ook afgebroken en wordt nooit het doel bereikt. Maar dit woord betekent dat het einde, het doel, bereikt is. En vandaar dat het ook wordt vertaald met volmaakt zijnde. Volmaakt betekent dat ook letterlijk. Het is gemaakt, dat is het proces, de procedure, een ontwikkeling, het maken van iets. En volmaakt wil zeggen dat het maken nu voltooid is. Volmaakt zijnde drukt niet alleen uit van wat iets is, maar het drukt met name uit dat er een proces aan vooraf gegaan is waardoor het zo geworden is. Iemand die volwassen is, is volgroeid. Dat is ook volmaakt, is precies hetzelfde. Maar maken is een heel neutraal werkwoord. En als we willen weten wat het precies was, dat proces, dan zeggen we groeien. En dan wassen, hè, dan zeggen we iemand is volwassen, iemand is volgroeid. Maar heel neutraal is de uitdrukking volmaakt. En dat is het hele punt, want van Christus staat immers verscheidene malen in dit Bijbelboek dat hij inderdaad een ontwikkeling heeft doorgemaakt, maar dat hij het einddoel bereikt heeft. Daarom, Hebreeën 12, dan loop ik weer vooruit, Hebreeën 12 vers 1 en 2 zeggen dat hij de loopbaan gelopen heeft, loopbaan des geloofs uiteraard, en dat hij is de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dat betekent letterlijk, kort samengevat, hij is de eerste die het einddoel, het wit, de prijs der roeping God die van boven is, uit Filippenzen, die het einddoel bereikt heeft. En wat is het einddoel? Staat erachter. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Er staat dus hier, en volmaakt zijnde, betekent hij heeft het einddoel bereikt, en dus betekent het ook, hij is gezeten aan de rechterhand Gods, want het is een einddoel volgens Hebreeën 12 vers 2. Onder andere dan, want er zijn meer plaatsen die dat zeggen. Maar ook heeft het de strekking van volwassen zijnde. En ik meen dat ik daar al eens eerder over gesproken heb. Het punt is namelijk, dat is bijna weer gelaten vier. Het punt is dat iemand is een kind. En dan mag hij naar Nederlandse begrippen erfgenaam zijn. Maar of hij werkelijk erft is nog maar zeer de vraag. Hij zal namelijk eerst volwassen moeten worden om de erfenis in ontvangst te nemen. Hij moet namelijk eerst volgroeid zijn, meerderjarig geworden zijn, hij moet verantwoordelijkheid hebben leren dragen, en pas dan krijgt hij eventueel een erfenis. Zodat de uitdrukking hier in Hebreeën 5 vers 9 inderdaad ook ziet op de Heer die inderdaad het proces heeft doorgemaakt aan het einde waarvan hij werd aangesteld tot zoon. En daar hebben we het vorige keer ook over gehad, een vorige keer. Namelijk, gij zijt mijn zoon. Dat betekent hetzelfde als gij zijt volwassen, en dus betekent hetzelfde als gij zijt volmaakt. Het is precies hetzelfde. U zit me aan te kijken, maar dat is niet een trucje. Dat is gewoon de betekenis. Gij zijt mijn zoon, in tegenstelling tot kind. Het mag dan jammer zijn dat de vertalers het verschil tussen kind en zoon niet onderhouden hebben in hun vertalingen. Maar niettemin, het is een belangrijk verschil. Kind is meerderjarig, zoon is de volwassen man. De volmaakte man dus, betekent dat. En hier staat, en volmaakt zijn, dat betekent dat hij dus inderdaad als zoon werd aangesteld. En dat stond in het voorgaande schriftgedeelte hier, de voorgaande verse. Volwassen zijnde, einddoel bereikt hebben, is hij voor alle die hem gehoorzaam zijn, waaruit je maar weer ziet dat het einde wat hij bereikt heeft, bereikt is langs een weg van gehoorzaamheid. Want dat is het verband van het verhaal. Met het voorgaande vers namelijk, hij heeft gehoorzaamheid geleerd en volmaakt zijnde. Nou, waarin is hij dan volmaakt geworden bijvoorbeeld? In geloof, uiteraard. Want dat was de weg die hij doorging. De loopbaan des geloofs uit Hebreeën 12 vers 1, of de loopbaan des geloofs eigenlijk zoals hij hier in vers 7 al genoemd werd. En dan vers 8, hoewel hij gehoorzaamheid geleerd heeft, hè? Heeft gehoorzaamheid geleerd. Hoewel hij de zoon was, heeft gehoorzaamheid geleerd. En volmaakt zijnde, volmaakt heeft hij dus ook gehoorzaamheid geleerd, hij is dus ook volwassen geworden. Wist u niet, hè, dat volwassen mensen, de volwassenheid zich onder andere kenmerkt doordat men naar anderen kan luisteren en zich aan anderen kan onderwerpen? Hebben we zo aan gedacht als volwassenen? U denkt dat de volwassene de lakens mag uitdelen, commandos mag geven. Nee, het kenmerk van volwassenheid is dat hij zijn plaats kent in het leven en dat hij dus kan accepteren dat er anderen zijn die boven hem staan. Want waarom is een kind een kind? En wat is het probleem in de opvoeding van een kind tot volwassenen? Wat is het probleem? Dat kinderen dat nog niet geleerd hebben en naar hun ouders niet luisteren willen. Toch? En pas als ze wel luisteren kunnen, dan kunnen ze verantwoordelijkheid dragen. Dat kan ik rustig zeggen dus, hè? Dat begrijpt iedereen. Maar dat betekent dat ze volwassen zijn. Want daar gaat het om. En dat is wat de Heer Jezus geleerd heeft. Dat was het doel ook onder andere dan van de dagen zijn vlees. Hij is volmaakt. Volmaakt waarin? Is dan de volgende vraag. Nou, in de eerste plaats dus in geloof. Later in de Colossensebrief wordt eraan toegevoegd. Hij is volmaakt gevuld met de volheid Gods. Heb je dat wel eens gelezen? Er staat in hem woont. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Van de vader uiteraard. En later, in hem woont al de volheid Gods lichamelijk. En hoe kan een mens gevuld worden met de volheid Gods? Hoe kan een mens vol worden van God? Gewoon door zich te laten vullen met het woord Gods. En dus door geloof. Er is een hele verhaal rond hoor. Zo, beter kan het niet gezegd worden. Als u zegt dat kan ik allemaal niet vatten, dat lijkt me niet volledig, dan zeg ik nou, voor mijn gevoel, voor mijn smaak, kan ik in de Bijbel er niet meer over vinden. Dit is het. Hij is gevuld met het woord Gods en daarom is God in hem volmaakt en daarom is hij volmaakt God. Dat is wat er van hem gezegd wordt. En van ons staat vervolgens erachteraan in Colossenzen. En gij, zegt de volgende vers, hè, in hem woont altijd de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt. Ook door geloof dus. En dus is het daar ook uit geloof door geloof. Precies dezelfde gedachtegang. Nou, volmaakt zijnde. En dus kun je ook nog zeggen gelovig zijnde. Voor de 100%. Volmaakt in het geloof. En volwassen zijnde. En tot zoon aangesteld zijnde. Is hij voor allen die in hem geloven. Oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Want dat is het strekken van het vers. En nou, mijn probleem. Wat ik u wilde voorhouden. Ik heb het in dit vers gecontroleerd en er bleek te zijn niet geheiligd, inderdaad, staat er niet, maar er staat inderdaad volmaakt. Toen heb ik een lijstje gemaakt, gewoon uit de Griekse concordantie, waar die term dan nog meer voorkomt in de Hebreeënbrief, alleen in de Hebreeënbrief. En ik kwam tot mijn schrikken zojuist pas achter dat in het Nederlands de term nog vele keren vertaald is met heiligen in plaats van met volmaken. En dus met geheiligd in plaats van volmaakt. In de Hebreeënbrief. Maar ik heb ze nou niet meer kunnen checken achteraf.
Deze 4 dan, ik bedoel, vers 12, tot de volmaking
der heiligen. Dat volmaking der heiligen. Daar heb je de twee termen bij elkaar. Heiligen en volmaken, maar het zijn twee dingen. Maar het volmaken, het doen volgroeien, het doen volwassen worden, dat gebeurt ook alleen maar aan de heiligen. En dat proces heet elders ook inderdaad heiliging. Ja. Het zijn dus wel synoniemen. Ik bedoel, ik zeg het is een verkeerde vertaling, dat hou ik ook vol. Maar het is er een die voor de hand ligt, omdat de termen inderdaad rechtstreeks met elkaar in verband staan. Het wordt soms genoemd heiliging. Dan heeft het de gedachte van afzondering van de wereld en verbinding met God. Maar hoe wordt een mens nou anders afgezonderd van de wereld en met God verbonden? Doordat een mens niet gelooft in het woord van de mens, in het woord en de boodschap van de wereld, maar wel in het woord Gods. Dat zondert hem af van de wereld en van de mensen en verbindt hem met God. Maar de andere manier om dat te beschrijven is te zeggen, het gaat om volmaking, volgroeien. En de zin van dat het leven Gods in ons komt en dat we daarna leren luisteren. Het is dus uiteindelijk, als je het gaat beschrijven, hetzelfde. Maar de gedachte die erachter steekt is enigszins verschillend. En daar gaat het maar om.
Hoofdstuk 5, waar dus in vers 26 van Efeze daar dan weer hij haar heiligen.
Ja.
Dus ook weer de werkzaamheid.
Ja, het is dezelfde werkzaamheid. Het is met name in de Efezebrief zo, want daar wordt aan de ene kant gezegd dat wij inderdaad zouden opgroeien tot die mannelijke rijpheid, tot de volkomen man, volmaakt man staat er inderdaad. Dat gaat daar over de gemeente, dat is hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 5 heet het dat Christus inderdaad ons reinigt en heiligt. Maar volmaken is gewoon een proces van een normale groei. En heilige heeft de gedachte van afzonderen, een bepaalde plaats geven. Maar dat is ook een groeiproces, net zo goed. En daarna nog een ander woord ervoor is inderdaad reinigen. Maar dat is een woord op laag niveau, hoor, reinigen. Dat betekent gewoon afwassen van besmetten van de wereld. Maar in de praktijk is dat ook gewoon het losmaken van al wat de wereld predikt. Want er zijn mensen die bedenken dat ze door de wereld besmet worden via bacteriën en andere dingen. Maar dat is niet waar. Je wordt door de wereld besmet door dat wat de wereld predikt en leert en gelooft. En die voorhoudt. En daar moet een mens van gereinigd worden. Dat gebeurt dus allemaal op precies dezelfde manier. Men wordt gereinigd. Nou, waardoor wordt men gereinigd? Ja, door het bad des waters, door het woord Gods. Gij zijt rein om het woord, zei de Heer. En ik citeer eerst uit Efeze en toen uit Johannes, hè? Johannes 13 en daar in de buurt. Gij zijt nu rein door het woord. Precies. Ja, daar gaat het om, dat is het allemaal. Hoe wordt men volmaakt? Volwassen? Door het woord. Hoe wordt men geheiligd? Door het woord. Ja, hoe wordt men gereinigd? Door het woord. Het is allemaal precies hetzelfde, uiteindelijk. Maar, ik blijf volhouden, de vertaling als zodanig is verkeerd hier. Want geheiligd zijnde is een zwakkere term. De sterke term is inderdaad die er werkelijk staat. Namelijk volwassen zijnde. En daar heeft de gedachte in zich van het einddoel bereikt hebbende. Daar komt niks meer. En dat zeg ik weer met zoveel nadruk. Omdat er nog altijd zijn die zeggen dat Christus het einddoel niet bereikt heeft. En dat hij nog altijd lijdt. En dat er nog van alles aan hem gebeurt. Dat is echt waar. Ja, nee, dat heb je hopelijk nooit gehoord, maar hè? Dan hoop ik dat het zo blijft. Maar dan ben ik weer verexcuseerd dat ik het nu zeg. Hier staat, Het einddoel bereikt hebbende. Volmaakt zijnde. En in die volmaakte positie is hij voor alle die in hem geloven een bron van eeuwige zaligheid. Nou, ik heb hier wel dat lijstje waar dan dat woord volmaaktheid of volmaakt worden zou moeten staan in Hebreeën. En dat begint in Hebreeën 2 vers 10. Dus dat moet dan achteraf nog even corrigeren. Ik beloof u dat ik het achteraf ook nog een keer extra na zal kijken, tekst voor tekst met Grieks erbij, voor alle zekerheid. Maar als mijn aantekeningen kloppen, en dat denk ik echt wel, dan staat er in Hebreeën 2 vers 10 aan het eind van het vers. Door lijden zou heiligen, dat onze overste leidsman, dat God onze overste leidsman door lijden zou heiligen. Maar dat is dus een beetje verkeerd, dat moet dan zijn, zou volkomen maken, zou volmaakt maken of zou volmaakt stellen. En ik hoop dat u aanvoelt het verschil in waarde van die woorden. Heiligen is een betrekkelijk zwakke term. Maar volmaakt stellen, dat is iets heel definitiefs. En bovendien...
Als je dat wij zegt, wanneer hij zegt, naar de opstelling, zegt van, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Dat kan hij vanuit die positie hier zeggen.
Ja, het is precies hetzelfde. Je kunt dus, maar kijk, hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat betekent, ik ben de zoon. Oké, betekent. Maar als er zou staan, ik ben geheiligd, betekent het hetzelfde. Alleen dat merken wij niet, omdat wij denken, iemand die geheiligd is iemand die gereinigd is, maar je weet nooit tot hoever. Want dat zegt het woord dan niet. Maar als dit woord gebruikt wordt, dan zegt het woord het wel tot hoever. Namelijk, volkomen. Hij zou hem door lijden volkomen maken. Of beter, hij zou hem door lijden volmaakt stellen. En dat is dus ook gebeurd. U merkt hopelijk dat deze uitspraak hier dan volstrekt overeenkomt met het gedeelte in hoofdstuk 5 waar we nu mee bezig zijn. De overste leidsman van onze zaligheid werd door lijden volmaakt gesteld. En heeft door het lijden gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En volmaakt zijnde enzovoort. Het is precies dezelfde gedachtegang dus al, hè. Waarmee ik nu over me vaststel hoe langzaam die Hebreeënbrief in die eerste hoofdstukken voortschrijdt. Daar kom ik dus later nog op terug, waarom dat zo is, hè. Maar goed, dat is 2 vers 10 dus. Door lijden zou volmaakt stellen. En dan hoofdstuk 5 vers 9, maar daar komen wij vandaan. Dan hebben we 5 vers 14. Waar staat, maar de volmaakten. Dus voor de volmaakten, voor de volwassenen, is de vaste spijs. Dat is goed vertaald, hoef ik verder niks over te zeggen. De volwassenen. Wordt gebruikt in tegenstelling tot de kinderen die melk van nodig hebben uit de voorgaande verzen. Dus dat is heel logisch. Dan hebben we 7 vers 19. De wet heeft geen ding volmaakt. Dat wil zeggen, in de wet zijn een heleboel, heb je het, hè? In de wet zijn een heleboel dingen heilig, maar er is geen ding volmaakt. De heiligheid en de volmaakte van de wet is maar tot zekere hoogte. Hier is het dus goed vertaald, hè? De wet heeft geen ding volmaakt.
En dan, afschaduw.
Ja, het is een schaduw, ja, een mooie schaduw, maar toch een schaduw en niet volmaakt dus, hè. En dan 7 vers 28, want de wet stelt tot hoge priester mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering die na de wet is gevolgd stelt de zoon die in der eeuwigheid... En verdorie nog aan toen hebben ze dat weer vertaald met geheim. Ziet u dat nou? Dan gaat het over Christus zelf en dan wordt het verzwakt. Gaat het over de wet, staat er keurig volmaakt, hè? En dan gaat het over Christus en dan zwakken ze het af met geheiligd zijnde. Nee, volmaakt zijnde. Het uiterste heiliging dus, inderdaad. Hè? Het is een veel sterkere uitdrukking. De zoon die tot in eeuwigheid volmaakt gesteld is en dus zoon blijft. Het is trouwens weer dezelfde gedachte als uit hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5. Nou, dan eens even zien. 9 vers 9... De tabernakel, welke een afbeelding was voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden, die degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten. Maar er staat niet maar heiligen, het is meer dan dat, hè. Volmaakt stellen. Een volmaakt geweten kon men niet ontvangen. Het kon wellicht op zekere hoogte geheiligd worden, maar niet volkomen. En daar gaat het maar om. En dan vers 11. Maar Christus, de hoge priester, der toekomende goederen gekomen zijn, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel. En nou kan ik hem dus niet vinden. Want daar zie ik de hele uitdrukking niet staan. U wel? Hè? Oh ja, de meerdere en volmaakte tabernakel. Ik zie hem wel staan, sorry. Ik denk, ja, ik moet haast maken, ik moet een koffie drinken, anders krijg ik op mijn kop van... Zoals die vos. Maar goed. Met de volmaakte tabernakel. Meerdere namen de volmaakte tabernakel. Heel goed. De wet heeft geen ding volmaakt, maar er is een waarheid, een volmaakte tabernakel. Namelijk de hemel zelf. Goed, dan 10 vers 1. De wet, hebben de schaduw der toekomende goederen. Niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die ze alle jaren gedurende opofferen, nimmer meer volmaakt stellen. Volmaken dus. Degene die daartoe gaan. Onder de wet was men immers nooit volmaakt. Dat was ook gelaten 4. Onder de wet was men kind. Pas onder het nieuwe verbond is er volwassenheid, zoonschap, volmaaktheid enzovoort. 10 vers 1. 10 vers 14. Want met één offerande heeft hij tot in eeuwigheid volmaakt. Ja, geheiligd. Volmaakt. Dat staat er inderdaad deze keer. Hè? Volmaakt degene die geheiligd worden. Leuk, hè? Degene die geheiligd worden zijn voor altijd volmaakt. Dan hang je de woorden weer tegen elkaar aan. Hier hebben ze dus niet anders kunnen vertalen. Anders hadden ze 2 keer moeten vertalen met heiligen. En dat kan niet, hè? Leuk is dat. Ja. Dat is perfect. En dan 11 vers 40. Maar in vers 39 staat dat de oud-testamentische heiligen, de gelovigen uit het Oude Testament, de belofte nog niet verkregen hebben en dus nog niet opgestaan zijn, nog geen eeuwig leven hebben. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Eerst worden wij volmaakt en daarna zij pas, zodat wij een gemeente zijn van eerstelingen, hoewel 4000 jaar lang gelovigen ons voorgingen. Maar ze werden niet volmaakt, dat wacht nog op ons. Wij worden eerst volmaakt en daarna zij pas. Dat is perfect vertaald, dan heb ik er nog 1 in 12 vers 23. Wij zijn al gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En dat zijn wij, volmaakte, jawel, rechtvaardigen. Omdat we deel hebben aan de volheid van Christus. Nou, daar laten we het bij, want inderdaad...
Even weer terug naar vers 9, wat jij straks over het...
Van welk hoofdstuk?
Hoofdstuk 9, vers 13, waar staat... En hij heeft net een reiniging van het vlees, hè?
Ja.
Ik bedoel, hij dat als het uiterlijk kan, en dan andere, en dan de vers 14 eigenlijk... reinen van het geweten en tot te dienen te leven van God.
Ja.
Dat was dus eigenlijk het verschil in beide benaderingen die voor de tijd
Onder het oude verbond is wel sprake van reinigen van het geweten, ook in zekere zin van heiligen van het geweten, maar niet van volmaakt stellen. Dat is dus heiliging of reiniging tot op zeker niveau. Maar volmaakt stellen staat ook voor reiniging en heiliging, maar dan wel degelijk tot een volkomenheid. En daar gaat het om. En dus als men deze term volmaakt stellen vertaalt met heilig of reinigen, wordt die eigenlijk verzwakt. En daarom is het van belang om het recht te zetten. Goed, dan laten we het bij. We gaan eerst pauzeren. En zo zijn we dus toe aan vers 10. Vers 10 waar staat, en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Oorzaak der eeuwige zaligheid geworden door geloof, volmaakt gesteld en dus volmaakt geheiligd ook. Als zoon aangesteld, en dan staat er in vers 10, en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou heb ik het niet geteld, maar ik dacht dat we dat al een paar keer gelezen hadden. Dat hij van God genaamd was hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in ieder geval hebben we vastgesteld dat deze gedachte, dat hij geheiligd, dan wel gereinigd, dan wel volmaakt gesteld is en op grond van hoge priester geworden is, dat en oorzaak van eeuwige zaligheid, die gedachte kwam in ieder geval tegen in vers, wat was het, in vers 10 van hoofdstuk 2, waar staat dat hij geheiligd zal worden, dan wel dat hij volmaakt gesteld zal worden, want dat staat er eigenlijk, en dat wij in hem inderdaad zaligheid zouden ontvangen enzovoorts. Daar in datzelfde gedeelte, Hebreeën 2, staat immers dat Christus gezeten is boven de engelen en in feite dus aan de rechterhand Gods, met eer en heerlijkheid gekroond en ook de dood overwonnen enzovoorts. Kortom, die gedachtegang in hoofdstuk 2, die vinden we hier uiteindelijk aan het einde van hoofdstuk 5 weer terug. Waarmee wel gezegd wil zijn dat het eigenlijk dus mogelijk moet zijn om het tussenliggende gedeelte gewoon maar weer even weg te laten en rechtstreeks uit hoofdstuk 2 vers 10 bijvoorbeeld over te springen naar Hebreeën 5 vers 9. En dat kan, want dan lees ik vers 9 van hoofdstuk 2. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou volmaakt stellen. En hij is van God genaamd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of anders vers 9 in hoofdstuk 5. En volmaakt gesteld zijnde, want dat is natuurlijk een perfecte aansluiting van vers 10 uit hoofdstuk 2 naar vers 9 uit hoofdstuk 5. En volmaakt gesteld zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid. Want hij is immers over de leidsman onze zaligheid die door lijden volmaakt gesteld is. Het sluit perfect aan. Waarom dan het tussenliggende gedeelte? Ja, dat is een goede vraag, hè? Want het punt is gewoon dat de apostel dus in hoofdstuk 2 al op hetzelfde punt was als nu weer aan het einde van hoofdstuk 5. Maar in plaats van dat hij in hoofdstuk 2 de gedachtegang verder ontwikkelde, deed hij weet ik hoeveel stappen terug en begon opnieuw. En begon te praten over Mozes, Christus die meer is dan Mozes, en over een volk wat door ongeloof in de woestijn omkwam, en dat maar nauwelijks een enkeling, tweede man, in Canaan aankwam, enzovoorts. En dan laten wij toch alsjeblieft ingaan. Maar u zou toch langzamerhand dan toch uit moeten concluderen dat eigenlijk de bedoeling is dat wij ook inderdaad zouden geloven en ingaan en dus komen tot begrip van hem die gesteld is tot hoge priester en koning na de ordening van Melchizedek. Want daar zou de apostel over gaan spreken, in hoofdstuk 2 al. Hij was al op dat punt. En in plaats daarvan maakt hij een omweg en spreekt over dat men de rust in zou gaan onder Mozes, maar men ging niet, de meeste niet tenminste. Ja, en nu aan het eind van hoofdstuk 5 is hij weer op hetzelfde punt. En nou kan hij twee dingen doen. Doorgaan of weer een paar stappen terugnemen. En in werkelijkheid doet hij geen van beiden. Wat hij werkelijk doet, is zeggen wat zijn probleem is. En dat doet hij. Want hij zegt in vers 11. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Waaruit volgt dat de apostel dus aarzelt om die dingen te zeggen. Ja, hetzelfde probleem van de apostel vinden wij terug in de beide Korinthebrieven. Dat ligt mij vers in het geheugen, omdat we die zaterdag weer bespreken in Hengelo. Maar dan gaat het over precies dezelfde dingen. Namelijk, de apostel zou zo graag die Korintiërs het een en ander willen vertellen over hem die in de hemel, de derde hemel, het paradijs Gods, in de derde hemel, in de hemel zelf gezeten is. Aan wie wij deel hebben gekregen. Maar hij kan het niet kwijt aan de Korintiërs die bij de Korinthebrieven lang nog steeds kinderen zijn. Jonge kinderen in Christus die met melk gevoed worden en moeten worden omdat zij geen vaste spijs verdragen. Letterlijk staat dat in 1 Korinthe 2. En waarna je zegt, maar der volmaakte is de vaste spijs enzovoorts. Maar het punt is, je vindt hier een kortsluiting dus tussen de Korinthebrieven, waar de apostel zoveel zou willen zeggen, maar hij kan zo slecht spreken over aardse dingen. En hier in de Hebreeënbrief, waarin hij werkelijk over de hemelse dingen zal spreken, maar zich bewust is van dat er waarschijnlijk nauwelijks iemand luistert. Want er waren er vele die uit Egypte kwamen, maar er waren er maar twee van de 600.000 zoveel die in Canaan aankwamen. En nu staat hij op precies hetzelfde punt. spreken over de heerlijkheid van Christus en dat in de wetenschap dat maar een enkeling het zou oppakken. Ja, wat me nou door de gedachten schiet, mag ik u eigenlijk niet vertellen. Maar goed, het schiet me toch door de gedachten, dus ik zal het een beetje afgezwakt dan. Dan zal ik het vertellen. Mijn vader zei tegen mij, ach, al is het maar een enkeling. In verband met de bediening van het woord. Nee, niet in evangelisatiewerk, bijbelstudie aan gelovige mensen. Die nog gemotiveerd genoeg waren, zoals u en ik, op een avond als deze bij elkaar te komen. En hij zei, ach, in werkelijkheid is het maar voor een enkeling. Maar dat maakt het al zeer de moeite waard. Want hij was er stellig van overtuigd dat de meerderheid van zijn publiek niet begreep waar hij het echt over had en wat hij echt te vertellen had. En dat het waar was, heb ik na zijn dood zeer duidelijk kunnen constateren. Nou, meer wil ik daar in het publiek niet over zeggen, maar zo is het wel. Maar het is het probleem van de apostel Paulus. Die schrijft aan een gemeente die door zijn eigen bediening gesticht is, Korinthe, maar die in werkelijkheid niet willen horen wat hij echt te zeggen heeft. Vandaar dat die Korinthebrieven zich dan weer bezighouden met aardse omstandigheden enzovoorts. En de apostel doet heel veel moeite om tussen die dingen door dan toch af en toe even die blik te richten op hem die in heerlijkheid gezeten is aan de rechterhand Gods. Want dat is wat in beide brieven gebeurt. Waarna prompt weer twee hoofdstukken lang gepraat wordt over een collecte die gehouden wordt voor de gemeente in Jeruzalem. Ik noem maar een voorbeeld, hè. Kent u die brief, die tweede Korinthebrief? Voorbeeld, hè, tweede Korinthebrief. Hoofdstuk 2. Over de heerlijkheid van Christus. En over de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. En over het feit dat onder het oude verbond Israël het gelaat van Mozes niet wilde aanzien, omdat de heerlijkheid van Christus op hem, aan Mozes weerspiegelde. En er moest dus een bedekking over zijn gelaat. En Paulus zegt dan, nou ja, dat doe ik niet. En dan praat hij dus over aardse zaken. Want hij praat over hoe hij dan predikt. En waarom hij predikt en wat de boodschap is en waarom dat de boodschap is en waarom hij zijn mond niet houdt. Dus ik doe niet die bedekking op mijn hoofd. Zeg, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekselen. Bedekselen der schande. Inmiddels 2 Korinthe 3 trouwens. 4. Dat hebben wij verworpen. Maar niettemin maak je van de gelegenheid gebruik om even door te prikken en te zeggen, maar daar gaat het om, over die heerlijkheid. Daar gaat het over. In werkelijkheid. En dan 2 Korinthe 5. Over wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Alle dingen zijn nieuw geworden. Enzovoorts. En wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, daarboven. Hij zegt het tegen de Korinthiërs, maar hij praat over zichzelf. Van wij moeten daar geopenbaard worden, dus of jullie het nou leuk vinden of niet, wij praten toch over die heerlijkheid van Christus. Of over de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, 2 Korinthe 4. Ik hoop dat u hem uit uw hoofd kent, die brief, hè. Dan begrijpt u waar ik het nou over heb. Maar als u dan in hoofdstuk 6 terechtkomt, dan zakt het hele verhaal weer in. Dan gaat het weer gewoon over aardse dingen. Wel met een hoge geestelijke achtergrond. Maar je mag niet aannemen dat de Korintiërs dat begrepen hebben. Enzovoorts. Dus zo sukkelt dat door. En aan het eind van de brief zegt hij ongeveer, het is bijna het eind van de brief, dan zegt hij, ja, er zijn zoveel dingen die ik gezien heb. Ik zeg het met eigen woorden, ik heb zoveel dingen die ik gezien heb. Maar jullie staan me niet toe om het je te vertellen. Het is mij niet geoorloofd te spreken. Want, zegt hij, ik heb een doorn in het vlees, waardoor het niet kan. Hij zegt, en ik heb er net zo vaak voor gebeden als dat ik van plan was naar jullie te komen. Heb je dat? Hij zegt, ik heb net zo vaak voor die doorn in het vlees gebeden dat God me zou wegnemen als dat ik van plan was naar jullie te komen. Nee, hij zegt, ik heb 3 maal gebeden. En een paar versen verder zegt hij, ik ben 3 maal gereed geweest om naar jullie toe te komen. En dan weet je toch wat de doorn is? Het probleem namelijk dat die Korintiërs Paulus niet toestonden om te spreken over werkelijk belangrijke, eeuwige dingen. Over een verheerlijkte Christus. Ze stonden er wel toe te praten over de armetierige situatie van de gelovigen nou eenmaal hier op aarde. Daarover wel. En over een aardse problemen van ik ben van die en ik ben van die enzovoorts. En over hoe ze dan moeten met een of andere broeder, misschien ook wel een zuster, maar in ieder geval een of andere broeder die niet zo netjes leeft. En hoe dat moet met het avondmaal en of ze al of niet een hoedje op hun hoofd moeten hebben in de samenkomst en dat soort dingen meer. En of ze wel een lied mochten opgeven of zo. Hè? Nee, dacht, ja. Nee, zeg nou niet dat ik zeg dat dat niet belangrijk is. Maar het is wel een heel laag niveau en daar gaat het over. En dat is Paulus' probleem. De man die wel wil spreken, maar gewoon de gelegenheid er niet toe krijgt. En als hij het wel doet, nou ja, dan zeg je van een vent, van een eigenwijze man enzovoorts. Hè. Helemaal anders dan al die andere omsprediken, want dat staat er ook allemaal in. Met andere woorden, had een grote aarzeling, de grote drempel over te gaan om over die dingen te spreken, terwijl dat toch zijn opdracht was. En hier in de Hebreeënbrief, waar het werkelijk ook over die hemelse dingen gaat, daar gebeurt precies hetzelfde. In hoofdstuk 2 is hij al lang op het punt van Christus met eer en heerlijkheid gekroond. En ik weet niet of u de hoofdstuk 1 nog in gedachten hebt. Heb je hoofdstuk 1 in gedachten? Gaat bijna in zijn geheel, na vers 4 en 5 gaat helemaal over dat Christus is meer dan de engel. En daar kun je ook van zeggen, moet dat nou zo uitgebreid besproken? Dat is toch vanzelfsprekend dat hij meer is dan de engel? Moet je dan een heel hoofdstuk over praten? Waarmee ik maar zeggen wil, dat vermoedelijk daar dus ook al de vertraging ingeslopen is. Langzaamaan, boven de engelen, ja, maar dan... Nou, nog maar een keer boven de engelen. Nog een tekst over boven de engelen. Maar dan verder. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond en gezond als hoge priester enzovoorts. Maar daarna gaat hij meteen weer terug en neemt weer de aanloop van... Ja, er waren in Israël velen en die gingen niet in. Er waren ongelovigen. Je moet toch de hoop der roem tot het einde vast behouden. Neem dan niet dat verkeerde voorbeeld van een ongelovig Israël. Maar ga dan toch in. Laten we ons nou naderen tot die troon der genade. Einde van hoofdstuk 4 enzovoorts. En dan weer hoofdstuk 5. Weer staat terug. Elke hoge priester wordt uit de mensen genomen. En is door God aangesteld tot hoge priester. Ja, maar er stond in hoofdstuk 1, vers 1, 2 en 3 al. Maar ik was nou met mijn gedachte in hoofdstuk 5. Er wordt uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. En hij wordt aangesteld doordat tot hem gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ze wordt, ja, er stond in hoofdstuk 1, vers 1, 2 en 3 al. Dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Met andere woorden, geen stap verder. En nou moet hij de drempel over en zegt dan, in de eerste plaats nog even vers 6 van hoofdstuk 5, dat er gezegd was, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar dan in vers 10 zegt hij het nog een keer en dan zeggen we toch, Paulus, kom nou toch even voor de draad ermee. Wat is het nou? Wat zit je dwars? Vertel het dan. Nou, dan zegt hij in vers 11, van de welke wij hebben vele dingen te zeggen... En zwaar moeilijk om te verklaren. Paulus die het er moeilijk mee heeft om het te verklaren. Waarom? Nou, dan zegt hij het eerlijk. Terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Dat is een bekende probleem. Voor mij in ieder geval een bekend probleem. Ik kan sommige dingen nog zo vaak en nog zo duidelijk zeggen. Als mensen traag zijn om te horen, horen ze het nooit. Ja. Terwijl gij traag, langzaam om te horen geworden zijt. En dan kan er ook maar traag gesproken worden. En als je erg traag gaat, bereik je het einddoel nooit. En dat is het probleem. Want, zegt hij, daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd. Je hebt tijd genoeg gehad, niet alleen om je studie te voltooien, maar om zelf leraar te zijn, zegt hij tot hen. Ik weet niet wie het zijn en wie het schrijft, maar... Hè. Als het echt Hebreeën zijn, wat best zou kunnen natuurlijk. Maar in ieder geval, het zijn, voor zover ik weet, in elk geval, naar Bijbelse gedachten, gelovigen uit de Joden. Wel, in de dagen van het Nieuwe Verbond zouden zij leraars zijn, die zouden blinken, zei Daniel 12. Als de zon, bij de wederkomst van Christus. Wanneer het koninkrijk gepredikt zou worden en de koning gepredikt zou worden van de hele wereld. Maar daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd... Hebt wederom van, let op wederom, hè. Heb wederom, niet nog steeds, maar wederom, van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En eerste en beginselen is gewoon twee keer hetzelfde, want een beginsel is een eerste. Een principe, een prins, eerste, hè. Een eerste, de eerste eerste dingen, dubbel eerst, dus allereerste begin zouden wij zeggen, hè? Welke de allereerste dingen zijn der woorden Gods. De meest elementaire bijbelse schriftuurlijke waarheden waren hen onbekend. Nee, er staat wederom van nodig dat men u leren. Dat wil zeggen, de meest elementaire waarheden waren zij vergeten. En als je die vergeet, kun je kennelijk niet met Paulus mee op deze gedachtegang naar de hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. Kortom, als je weer melk voor nodig hebt omdat je die kwijt bent, omdat je die niet gebruikt hebt. Kortom, als je de eerste grondwaarheden van het woord van God vergeten bent, kun je niet verder met hem mee. En nou weer schiet mij in de gedachte van alles. Maar goed, laat ik er maar niet te veel van vertellen. In elk geval is het zo dat ik mensen ken die zijn zo geleerd, die vinden zich zo geleerd in het woord van God, maar die kennen de meest eenvoudige Bijbelse waarheden niet. Ik ken mensen die kunnen verschrikkelijk moeilijk doen met een heleboel boeken, handboeken bij de Bijbel enzovoorts, en vooral Grieks en Hebreeuws, want dat begrijpt de gewone Drent niet. Hè? Nou ja, iemand uit Flevoland ook niet, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar het staat allemaal zeer geleerd, maar ze hebben vergeten dat als een mens, dat, punt 1, dat een mens door gewoon geloof gerechtvaardigd wordt. En vervolgens hebben zij vergeten dat de mens, een rechtvaardige, gewoon ook uit genade leeft. Want zij denken, ik ken er zulke, vele zelfs, zij denken inmiddels dat als een mens daarna niet goed genoeg zijn best doet, niet hard genoeg werkt, al of niet onder de wet, maar niet hard genoeg werkt, dan gaat hij alsnog weer verloren. Ja. En ik ken er die zeggen, ja, de Christus is gestorven, opgestaan, daardoor zijn wij behouden geworden. Maar zijn ze vergeten, want nou zeggen ze dat het eigenlijk nog een keer moet gebeuren. Dan zit tenminste iemand te knikken, er hebben er nog meer gehoord dus. Ik hoef het toch niet uit te leggen, zulke onzin, maar er zijn er die dat geloven. Die zeggen dat het opnieuw moet gebeuren enzovoort. En dan zeggen dat Christus eenmaal vernederd is en daarna verhoogd, maar daarna is hij weer vernederd en weer verhoogd. Hebben ze het eerste begin vergeten, want het eerste begin staat, hij is vernederd geworden, daarna verhoogd geworden, kortom, hij is opgewekt uit de dood en dan staat er, de dood heerst niet meer over hem. Dat hij gestorven is, is hij der zonde eenmaal gestorven, dat hij leeft en God en hij sterft niet meer. En toch prediken ze zelfs ijskoud, sterf wel, enzovoorts. Dat zijn eerste beginselen van het woord van God. Als je die kwijtraakt, als je die niet kent, zelfs weggooit of gewoon maar vergeet, want dat kan ook nog. Je kunt ze ook gewoon vergeten, uit gebrek aan interesse of wat dan ook. Dan kun je hier niet verder mee. Dus u bent nu gewaarschuwd. Want wat de apostel zegt, is dat zij opnieuw melk nodig hebben. Letterlijk staat het zo, ik zoek het maar even niet op in het vuur van het betoog, maar in 1 Korinther 2 staat dat letterlijk zo. Hè? Melk, gij hebt melk van noden en niet vaste spijs. Dat betekent niet, zij verkiezen liever de melk dan de vaste spijs, hoewel dat ongetwijfeld zo is, maar ze hebben het ook daadwerkelijk nodig. Dat wil zeggen, ze krijgen melk en nog eens melk en nog eens melk en ze blijven dat nodig hebben. Maar bij kinderen, bij baby's waar dat zo is, is er iets grondig mis. Want dan klopt er iets niet met die stofwisseling. Dus is er iets waardoor die melk, dat voedsel dat men dan in het begin inderdaad nodig heeft, inderdaad zijn uitwerking niet heeft, waardoor men het nodig blijft hebben. Daar is grondig iets mis. En daarom kan Paulus niet verder. Het is waar dat sommigen alleen maar melk nodig hebben. Maar daarom is het niet gezond. Weet je wat er gebeurt als je alleen maar melk als voedsel krijgt? Dan krijg je Engelse ziekte. Ja, dan krijg je van die ingezakte botten, van die slappe botten. Dat zakt dan allemaal in elkaar enzovoorts. Dan heb je geen ruggengraat. Dan wordt het beendergestel niet ontwikkeld. Dan word je nooit stevig. Dat is het ongeveer. Zo word je dus ook als christen, als gelovige, wanneer je alleen melk krijgt. Maar vergis u niet, melk is nog steeds gewoon de eerste beginsel der woorden God. Er is niets mis met de melk. Maar als een kind van God niet opgroeit door die melk, dan is er met een kind van God iets niet in orde. Dan spuugt hij het zeker weer uit of zo. Dat kan toch niet anders? Zoiets moet het zijn. Dan werkt het niet uit. Nou, dat is waar het hier werkelijk over gaat. Dat is het dilemma van de apostel Paulus. En mag ik het zeggen? Dat is het dilemma voor iedereen die zich bezighoudt met de bestudering van het woord van God. Gaan we verder of stoppen? Gaan we verder voor degenen die geïnteresseerd zijn? Of stoppen we terwille van degenen die gewoon niet verder mee willen, of die niet verder mee kunnen, of die te veel andere dingen om handen hebben enzovoorts, en die daar dus niet meegesleept kunnen worden? En de apostel zegt, wij gaan verder. Want dat is wat hier gebeurt. Hij zegt namelijk... gij hebt van nood wederom, let op wederom... gij hebt wederom opnieuw van nood dat men u leren... welke de eerste beginselen... het allereerste begin van het woord Gods. Gij zijt namelijk geworden die als die melk van nood hebben... en niet vaste spijs. En denk niet aan melk die je bij de melkboer koopt. Melk is moedermelk. Daar komt de melk vandaan. En melk komt van de moeder, maar de vaste spijzen... van de vader. Jawel. Dat is wat vader verschaft, als het goed is. Dat betekent niet vader de kinderen moet voeren, zo heb ik het niet bedoeld. Maar de moeder levert van nature de melk... en al het andere voedsel wordt geacht door de vader... aangeschaft te zijn of verzorgd te zijn, op wat voor wijze dan ook. Omdat het hoofd van het gezin. En dat is het hele punt. Een gelovige heeft een moeder en een vader. Zijn vader is God in de hemel en zijn moeder is... gewoon zijn oude, eigen oude mens. Deze oude wereld, de aarde, neem het maar breed, de hele oude schepping. En neem het maar smal, dan is het gewoon je oude natuur. Maar een gelovige wordt, behoort uiteindelijk niet gevoed te worden... door wat zijn oude mens nodig heeft... maar door wat God hem aanbiedt, omdat God vindt wat wij nodig hebben. God maakt uit wat wij nodig hebben. Hij vindt dat wij, gevoed moeten worden met het woord van Christus en niet met het woord van de mens. En ook niet het woord met betrekking tot de mens. Zulke zaken als van hoe moeten wij als gelovigen met dit en hoe moeten wij als gelovigen met dat, dat is puur melk. Niks anders dan dat. Heeft te maken met de moeder, heeft te maken met de oude mens ook, heeft te maken met hoe wij onze zaken hier op aarde regelen.